Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Wie digitaal zijn cryptosporen wil uitwissen, kan terecht bij Tornado Cash. Een tool ontwikkeld door de in Nederland woonachtige Rus Alexei Pertsev. Hij werd opgepakt omdat hij met zijn tool witwassen van grote sommen geld zou hebben gefaciliteerd, vertelt Marloes de Koning. Is Pertsev een vrijheidsstrijder, zoals de cryptogemeenschap vindt? Of is hij verantwoordelijk voor de misdaden die met zijn technologie werden gepleegd?
Vandaag begint in Den Bosch de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de Russische crypto-ondernemer Alex Pertsev. Die duurt 2 dagen. En de reden dat die zaak in Nederland plaatsvindt tegen deze Rus is omdat hij in Amstelveen is neergestreken.
Hello everyone, my name is Alexei. I have to start with the importance of the privacy for blockchain users. Everyone should treat blockchain as a Twitter account for like your bank operations. And the task is done basically in some way. First step was the Tornado Cash.
Pertsev is een van de bedenkers van de crypto-mixer Tornado Cash. En dat is ja, eigenlijk een technologie in de crypto-wereld om privacy van transacties te waarborgen. Want die zijn anders zichtbaar. En het Openbaar Ministerie zegt daarmee, dus met die crypto-mixer, heeft Pertsev op hele grote schaal witwassen mogelijk gemaakt, gefaciliteerd. En concreet gaat het om het witwassen van ruim 1,2 miljard dollar. En vandaag of morgen zal duidelijk worden wat de eis is van het Openbaar Ministerie en ook hoe ze de verdenking tegen hem opgebouwd hebben. En voor het Openbaar Ministerie is dit eigenlijk een hele heldere zaak. Witwassen mag niet, witwassen faciliteren mag ook niet. Maar daar wordt in de cryptogemeenschap heel anders naar gekeken. Alex Pertsev wordt daar meer gezien haast als een soort vrijheidsstrijder die opkomt voor financiële privacy. En bovendien is hij een programmeur en kan je die verantwoordelijk houden voor wat er gebeurt met het computerprogramma dat hij heeft geschreven. Is het nou een martelaar en een vrijheidsstrijder of gewoon een boef?
Ja, Marloes, jij vertelt hier over een zaak die speelt zich af in een hele complexe online wereld. Als we nou even bij die verdachte beginnen, Alex Pertsev. Een Rus, wie is dat en wat doet hij in Nederland?
Nou, Alex Pertsev, wat we van hem weten. Hij is inmiddels 30 trouwens. Hij is een hele talentvolle Russische softwareontwikkelaar. Hij komt eigenlijk helemaal vanaf de andere kant van Rusland, vlakbij Japan en Korea. En na zijn studie in Vladivostok heeft hij zich toegelegd op online security. Dus je zou hem kunnen zien als een soort ethische hacker die bij bedrijven binnendrong eigenlijk om hun security te helpen verbeteren. Maar vanaf 2017 wordt hij helemaal gegrepen door crypto en blockchain technologie. Een technologie die sinds 2009 bestaat. Jullie kennen hem misschien van cryptovaluta zoals Bitcoin of Ether. En hij ontwikkelt zich heel snel tot een hele goede bouwer eigenlijk in die cryptowereld. En daar kennen mensen hem ook. Dus een enkele keer staat hij ook op het podium, bijvoorbeeld bij een crypto-conferentie om over online privacy te spreken.
So the price of the privacy is too high. So that's why we wanted to fix that, all those problems.
Ja, en wat is blockchain ook alweer precies?
Nou, het is een technologie die eigenlijk draait op de rekenkracht van computers. En je kunt hem gebruiken om transacties te doen die je vervolgens niet meer kunt veranderen. En dat is eigenlijk een antwoord, zou je kunnen zeggen, op een probleem van het internet. Heel leuk dat je allemaal dingen kunt versturen en wereldwijd kunt communiceren, maar je weet vaak niet wat echt is, of iets echt is of een kopie. En of een transactie 1 keer is gedaan of 1000 keer. Dus de vergelijking met cashgeld helpt soms. Als ik jou geld geef, dan weet jij dat je het van mij hebt ontvangen. Daar twijfel je niet aan. Maar als ik jou een foto stuur via internet, dan zou het heel goed kunnen zijn dat ik hem nog 1000 keer heb uitgegeven. Nou, daar biedt blockchain technologie een antwoord op. Het geeft de houvast dat die transactie er echt is, zeg maar. En je zou het ook deels kunnen zien als een reactie op de bankencrisis. Dus er zit ook iets in van die notie van het vrije en transparante internet. Het is ook een beetje anti-banken, ook anti-overheid. En wat belangrijk is, het is mondiaal. Nationale grenzen bestaan niet, want dit is internet, het is cyberspace. En in die wereld groeit Alex Pertsev op. Daar leert hij ook zijn compagnons kennen. Die komen ook uit Rusland, het zijn er 2. En samen beginnen ze een cybersecurity bedrijf. En dat doen ze vooral videobellend, chattend. Hè, Russisch en Engels loopt door elkaar heen. Maar ze zien elkaar eigenlijk bijna nooit. Want de een is tot Amerikaan genaturaliseerd en de ander blijft in Rusland. En Pertsev zelf verhuist dus vlak na zijn huwelijk naar Nederland, naar Amstelveen.
Ja, waarom komen ze naar Nederland?
Die keuze voor Nederland lijkt een beetje willekeurig. Ik denk dat het ook andere landen hadden kunnen zijn. Hij regelt eigenlijk via een payrolling bedrijf, wat hij weer met zijn eigen bedrijf inhuurt, dat hij zelf wordt ingehuurd als kennismigrant. Dus zo komen ze aan een verblijfsvergunning. En dan strijken ze neer in Amstelveen, waar heel veel expats wonen. Ik ben er ook eventjes gaan kijken. Het is een behoorlijk groot en heel nieuw hoekhuis van 3 verdiepingen. Recht tegenover een rijtje parkeerplaatsen en laadpaden, waar die zo'n gloednieuwe groene elektrische Porsche kon laden. En van de buren begreep ik dat ze weinig contact maakten, ook niet zoveel meubels hadden, ze reisden veel. Ik denk niet dat Nederland echt heel belangrijk voor ze was.
Dus hij zit in Nederland, zijn compagnons op andere plekken en samen runnen ze een bedrijf. Wat is de expertise van Pertsev?
Binnen dat bedrijf wat ze met z'n 3 opzetten is Pertsev eigenlijk de belangrijkste techneut, de belangrijkste bouwer van software. En ze bouwen met name 1 dienst, die noemen ze Tornado Cash. En wat je daarmee kunt doen is zorgen dat transacties, die dus allemaal zichtbaar zijn op die blockchain, niet meer te volgen zijn.
Dus eigenlijk online je sporen uitwissen?
Ja, ze noemen het een privacy tool. Dus lang niet iedereen vindt het prettig dat het allemaal zo transparant is op die blockchain. Dus stel je voor, je krijgt je salaris in crypto's en je wilt niet dat je baas kan zien wat je daarna met die crypto's doet, of je salaris uitgeeft. Of je bent een dissident in Myanmar en je wilt niet dat het regime kan zien wat voor fondsen jij uit het buitenland ontvangt. He, er is behoefte aan privacy. Maar een van de hele grote behoeftes, als het ware ook, is dat criminelen crypto's graag willen gebruiken voor hun transacties en ook om hun geld wit te wassen.
Ja, dus waar dat idee van totale transparantie, om dat toch weer terug te halen naar iets wat je verborgen kunt houden.
Precies.
En hoe werkt dat?
Nou, eigenlijk door allemaal crypto geld in een soort grote bak te storten, samen met het crypto geld van anderen, en dat dan eens even flink te gaan mixen of husselen. En daarna haal je wel weer zo'n bedrag eruit waar je recht op hebt, maar is het niet meer volgbaar. En wat nou bijzonder is aan Tornado Cash, en wat ook echt de specialiteit is van Pertsev, is dat ze dat hebben gebouwd als een soort zelfstandig opererend robotje. Een programma waar helemaal geen mensen bij nodig zijn. Als het commando A krijgt, dan doet het automatisch B. En dat staat zeg maar ook als een los opererende entiteit op zo'n blockchain.
Dus als ik een transactie wil doen die ik onzichtbaar wil maken, dan maak ik gebruik van die dienst. En die dienst, daar zitten geen mensen meer achter.
Exact. En dat vinden mensen in de cryptowereld vaak een groot voordeel. Want die wantrouwen handelingen door mensen en bankiers en mensen die kunnen meekijken. Dus hoe geautomatiseerder, hoe meer privacy in dit geval. En daar was Tornado Cash bijzonder handig voor. Werd het heel veel gebruikt in 2021, 2022. En eigenlijk de bekendste klant, zou je kunnen zeggen, was een groep Noord-Koreaanse staatshackers die op 23 maart 2022 een enorme succesvolle roof pleegden en omgerekend ongeveer $620 miljoen aan cryptogeld stalen. En die dat vervolgens wilden omzetten in geld waar ze wat mee konden en die daar Tornado Cash voor gebruikten.
It seems the North Korean regime is trying to worm its way into the international cryptocurrency industry.
Thanks to the crypto boom, there's a mind-boggling amount of money sloshing through this new world of finance.
And that has caught the eye of North Korea's elite hackers, the Lazarus Group.
Dus Tornado Cash komt als technologie in beeld, omdat het wordt gebruikt door deze Noord-Koreaanse hackers. Wordt daardoor ook het zoeklicht op Pertsev gericht?
Ja, eigenlijk wel. Want de autoriteiten, initieel vooral de Amerikanen, de FBI, volgen het spoor van dat gestolen geld. Eigenlijk tot aan de voordeur, zou je kunnen zeggen, van de tool Tornado Cash. En dan proberen ze het te stoppen. Want ze willen voorkomen dat die Noord-Koreanen het witwassen en vervolgens in cash kunnen omzetten. En dan proberen ze dus ook de makers van Tornado Cash te bereiken. Ze willen eigenlijk graag dat het niet lukt. Dat het geld bevroren wordt ergens.
En wat gebeurt er dan? Nemen ze gewoon contact op?
Dat proberen ze wel, maar dat is eigenlijk heel erg moeilijk. Want Tornado Cash is niet een gewoon bedrijf met een telefoonnummer. Het is inmiddels zelf ook zo'n robot online. Dus die kun je niet zomaar bellen. Maar ze proberen wel de oorspronkelijke oprichters van het bedrijf te e-mailen bijvoorbeeld. Journalisten doen dat ook. Iedereen heeft het rond die tijd over Tornado Cash. En dat weten ze ook wel. En als autoriteiten proberen om dat geld te stoppen, dan beseffen ze ook echt wel dat zij in het vizier zijn gekomen en dat het niet goed zit. Dus die hebben ook een onderlinge chatgroep en een van hen zet dan daarin ook guys, we're fucked.
Ja, want wisten ze dat eigenlijk niet eerder, hè? Dat deze tool die ze gebouwd hebben, dat die ook gebruikt zou kunnen worden voor illegale doeleinden?
Zeker wel. Ja, dat wisten ze. Dat wist namelijk iedereen in de cryptowereld. En er zijn ook voor Tornado Cash en ook daarna verschillende cryptomixers uit de lucht gehaald door autoriteiten. Dus kijk, dat daar een spanningsveld zit tussen financiële privacy en wat autoriteiten allemaal willen weten, dat waren ze zich zeer bewust. Dat is ook later gebleken uit chats van hun onderling die door de Field onder meer zijn gevonden. Want uiteindelijk leidt dit tot de arrestatie van Pertsev.
Russische programmeur Alexei Pertsev zit vast na te zijn gearresteerd door de Field. Hij zit er nog steeds. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verbergen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen door middel van de cryptomixer Tornado Cash.
Dus op 10 augustus 2022, begin van de avond, valt een team van de Field in Amstelveen dat huis binnen. Pertsev zit op dat moment in een videocall en ook op zijn telefoon. Zijn laptop en zijn telefoon worden natuurlijk gepakt. En zijn telefoon is op dat moment ook niet vergrendeld. Dus het lukt de Field om via zijn telefoon in bijvoorbeeld hun onderlinge chats van die oprichters te kunnen kijken.
Ja, en vandaag begint de rechtszaak tegen Pertsev. Hij wordt beschuldigd van het faciliteren van witwassen op hele grote schaal, zoals jij zei, door middel van die tool van Tornado Cash. Ja, wat maakt deze zaak nou zo interessant?
Nou ja, het draait er uiteindelijk om, wat was nou zijn verantwoordelijkheid? Is hij alleen al verantwoordelijk door het bouwen van dat programma? Of strekt het verder? En gaat het ook om de dingen die hij niet gedaan heeft, die hij had kunnen doen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat criminelen er gebruik van maakten, maar die hij heeft nagelaten? En daar staan een paar hele fundamentele vragen eigenlijk ter discussie. En dat is ook de reden dat er heel veel steun voor hem is vanuit die cryptowereld. Dus er is ook geld ingezameld voor zijn verdediging. Er was een demonstratie op de Dam 10 dagen na zijn arrestatie. Want collega-programmeurs die zeggen, als je een programmeur oppakt voor het programma wat hij heeft geschreven. Ja, dat is net zoiets als de maker van een pistool oppakken omdat er ergens ter wereld een moord is gepleegd met zo'n pistool. Als je dat doet, dan durft niemand meer iets te maken. Dan verklaar je het schrijven van code tot een soort misdaad. En zij vinden ook heel belangrijk dat wat hij deed open source was. Dus hij publiceerde wat hij schreef en andere bouwers konden dat gebruiken en daarop voortbouwen. Heel erg in de geest van dat vrije internet, van dat een beetje anarchistische, anti-autoritaire, niet gecentraliseerde internet. Maar wat het OM daar tegenover stelt is van, hij was niet een klein spelertje, nee, hij was de belangrijkste bouwer. Hij stuurde andere ontwikkelaars aan. Hij was een van de grootste aandeelhouders. En als het goed ging met die tool, door de upgrades die ze bouwden, door de marketing die ze deden, dan profiteerde hij daar indirect ook van, doordat het geheel in waarde steeg. Dus er staan hele, voor de cryptowereld, cruciale beginselen ter discussie. En dat maakt het een hele interessante zaak.
Ja, want het klinkt ook alsof hier nog een soort botsing is tussen de analoge wereld en die digitale wereld. En dat met name over die laatste online wereld, dat wetgevers er ook best wel moeilijk grip op hebben misschien. Hè? Van hoe om te gaan met wat zich daar afspeelt en wat daar misgaat in die, ja, misschien toch nog altijd wel relatief nieuwe online cryptowereld.
Kijk, Pertsef die woonde weliswaar in Nederland, maar bewoog zich in die mondiale cryptowereld. En je kunt eigenlijk op allerlei plekken wereldwijd zien dat het voor wetgevers best lastig is om zich daartoe te verhouden. En het ontwikkelt zich ook heel snel. Dat zie je ook aan deze zaak. Dus ze bouwen iets en dat gaat vervolgens een eigen leven leiden. Dat staat online, dat is daar. Dat geldt ook voor deze crypto mixer, Tornado Cash. Want die was gebouwd als zo'n soort online robotje. Wat dus ook gewoon doordraait. Dus ook nadat Pertsef en een van zijn compagnons gearresteerd zijn, blijft die dienst online, forever. Dus volgens veel mensen in de cryptowereld maakt het OM het veel te simpel als ze zeggen, boef steelt geld, jij hebt iets gebouwd waarmee die kan witwassen, jouw schuld. Ze zeggen, nee, zo werkt het tegenwoordig niet meer. En het is dus heel interessant hoe het OM, maar vooral natuurlijk ook straks de rechters, zich daartoe verhouden. Dus dat is ook een reden dat er niet alleen vanuit de cryptogemeenschap, maar ook door juristen heel goed naar deze zaak gekeken wordt.
Dankjewel, Marloes.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Suzanne Jutschel en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.